En vanmorgen gaan wij om te beginnen weer terug naar Richter hoofdstuk 6. Richter hoofdstuk 6, waar we de geschiedenis van Gideon vinden, althans het begin daarvan. En gisteravond hebben we ons dan even bezig gehouden met de eerste vijand uit de reeks die hier in Richter 6 genoemd wordt. We hebben gezien in de eerste plaats dat de hele tijd van de richteren overeenkomt met de tijd waarin wij vandaag aan de dag leven, namelijk een tijd waarin de verlossing al tot stand gekomen is in het verleden, waarin we al zijn uitgeleid uit Egypte, om zo te zeggen, maar waarin het koninkrijk nog steeds niet is openbaar geworden. Want zo kun je onze bedeling beschrijven, maar zo kun je ook de tijd van de richter beschrijven, zodat de geschiedenis van de richter overeenkomt met de tijd waarin wij leven. En we zien dan dat de Heer daar wel degelijk de verantwoordelijkheid op zich neemt, de leiding over het volk op zich neemt, zij het dan vanuit het verborgene en via deze richters. Maar we zien aan de andere kant ook dat dat bitter noodzakelijk is, omdat er inderdaad nog steeds vijanden zijn. Vijanden die zich normalerwijze bevinden buiten de grenzen van Israël uiteraard, want ze hebben binnen de grenzen van Israël eigenlijk niks te zoeken. Zij behoren daar ook niet te zijn. Maar wanneer Israël doet wat kwaad is in de ogen des Heren en zich niet houdt aan het woord des Heren, dan blijken deze vijanden wel degelijk ook binnen de grenzen van Israël te komen en het volk te verdrukken. Zoals hier onder andere in Richteren 6 dan beschreven. De eerste van die vijanden die genoemd werd was in vers 1. Want er staat: zo gaf hen de Heer in de hand der Midianieten 7 jaren. We hebben gezien dat Midianieten eigenlijk staat niet zozeer voor een volk of volkeren, maar staat eigenlijk gewoon voor de oude schepping. Midian betekende twist, hebben we gezien, en is daarmee een beeld van de wereld zelf. Een wereld die gekenmerkt wordt door strijd, door tegenstellingen enzovoorts. En al wat in de wereld is, ik zei met opzet al wat en niet al wie, al wat in de wereld is, alle dingen die in de wereld zijn, niet alleen de mensen dus, zijn aan die strijd, van die strijd om het bestaan ook onder andere onderhevig. Daar staat Midian voor. En Midian is dus inderdaad een vijand, want het brengt twist in Israël. We hebben ook gezien dat deze Midianieten op een of andere wijze familie zijn van Israël, omdat Midian nou eenmaal een zoon is van Abraham. Maar niettemin is het een vijand en behoort hij buiten de deur te zijn, hoe naast de familie het ook is. Dat blijkt ook wel, want ik ben gisteren meer of meer geëindigd met te zeggen dat met name in de geschiedenis van Numeri deze Midianieten voorkomen. En gezamenlijk met de Moabieten in de dagen van Bileam. Bileam die dan gehuurd wordt om Israël te vervloeken, opdat de Moabieten en Midianieten de Israëlieten zouden verslaan. Maar dat lukt niet zo erg. En Bileam zegt dan: maar je moet die Israëlieten ook gewoon assimileren. Je moet ze verleiden. Je moet met ze trouwen vooral enzovoorts. En zo moet je ze dan monddood maken. U weet hoe dat gaat. Ik heb het al eens vaker gezegd. In de postduivenvereniging gaat het ook. Zoals dan lastig lid is van de vereniging, dan moet u hem gewoon opnemen in het bestuur. Dan haalt hij voortaan zijn mond. Zo, hè? Ik heb me dat laten vertellen, ja, dat het zo werkt. Ik weet het niet, maar het schijnt zo te zijn. Goed, nou, dat is dus ook ongeveer de raad van Bileam. Maar wat ons betreft is het zo dat wij gewaarschuwd worden voor deze raad van Bileam. Laat ik dat dan toch maar even aanhalen, want we lezen dat in ieder geval in Openbaring 2. Dat is een heel eind weg ineens, hè. Openbaring 2, vers 14, waarin een briefje geschreven wordt. Maar ik heb weinige dingen tegen u, dus Openbaring 2 vers 14. Ik heb weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam, dat is Bileam, die de lering van Balaam houden, die Balak, dat was de koning, leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en dus hoereren. En hier staat dus samengevat wat Bileam eigenlijk deed. Want in Numeri valt het niet zo erg op, hoewel we het daar natuurlijk vinden in Numeri 25. Maar hier wordt uitdrukkelijk gezegd: Bileam die zei tegen Balak, de koning van de Moabieten, en zegt: je moet gewoon zorgen dat Israël overgaat tot afgoderij. En dat kun je het beste doen door er overeenkomsten mee te sluiten, door er mee te trouwen enzovoorts. Je geeft gewoon een feest, je gaat gewoon met z'n allen barbecuen of zoiets en je geeft ze dan vlees. Nee, daarover later meer. Maar maar je geeft ze gewoon vlees te eten wat aan de afgoden gewijd is. En zo komen ze vanzelf tot afgoderij. En dan heb je op den duur van Israël geen last. En dat is goed bedacht, want wij weten dat het ook inderdaad zo is. Als Israël zich associeert met de heidenen, met de heidense volkeren, zou het vanzelf de prooi van die heidense volkeren worden. En Biljam had dat zo bedacht, zodat Biljam een van de eerste politici is, denk ik wel eens. Maar dat is Openbaring 2 vers 14, maar niet alleen vinden we daar, maar een paar bijbelboeken eerder ook. Namelijk één bijbelboek eerder in Judas, vers 11. Nee, het hoofdstuk, dat maakt niet zoveel uit. Judas vers 11, waar staat: wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan en door de verleiding van het loon van Balaam, Biliam, zijn zij henen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Er worden drie beelden genoemd uit het Oude Testament slecht voorbeeld voor de gelovigen. Van sommige ontrouwe gelovigen wordt gezegd, ze zijn of de weg van Kain gegaan, of ze zijn bezweken voor de verleiding van het loon van Biljam, of ze zijn bezweken door de tegenspreking van Korach. Ik ga die dingen nou niet allemaal noemen, maar in ieder geval is duidelijk dat het bij Biljam ging om verleiding. Biljam zelf werd verleid om de centjes. Daarom wilde hij ook wel een vloek uitspreken en advies geven enzovoorts. Maar het advies wat hij gaf was ook een advies met betrekking tot verleiding. En daar worden ze hiervoor gewaarschuwd. En dat niet alleen, want als het in Judas staat, staat het ook in 2 Petrus. Meestal tenminste. Ja, inderdaad, 2 Petrus 2 vers 15... waarvan sommige ontrouwe gelovigen gezegd wordt dat zij de rechte weg verlaten hebbende zijn verdwaald en volgen de weg van Biljam, de zoon van Bozor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. En dat betekent dus dat zij bezweken zijn, in elk geval voor verleiding, daar gaat het om. Dan heb ik het niet al te gedetailleerd besproken, maar dit lijkt me wel even voldoende. En in verband met die verleiding in de dagen van Biljam worden die Midianieten ook genoemd. Verleiding is dus altijd een verleiding in verband met wereldse principes. De eerste beginsel der wereld, zoals ik gisteren al even heb aangehaald. En wel die geschiedenis daarvan, van Biljam en de Moabieten en de Midianieten, die vindt u in Numeri. Maar dat is eigenlijk Numeri 22, 23, 24, 25... En dan komen we in nummer 25, waar dat advies van Biljam en de gevolgen ervan worden beschreven. En dan staat er in nummer 25, vers 17 of 16 staat: verder sprak de Heer tot Mozes zeggende: handel vijandelijk met de Midianieten en versla hen. Dat zijn geen populaire teksten, maar er staat uitdrukkelijk dat de Heer tot Israël zegt: handel vijandelijk met de Midianieten en versla hen. Zij mochten geen vrede met de Midianieten sluiten, maar integendeel, zij moesten vijandig blijven ten opzichte van de Midianieten en hen verslaan. Want zij hebben vijandelijk tegen u lieden gehandeld door hun listen, zie je wel, verleiding dus, hè, door hun listen die zij listig tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor, in de zaak van Cosby enzovoorts. En daar gaat het inderdaad over het sluiten van een huwelijk of iets wat er voor door moest gaan trouwens. Tussen Israëlieten en Midianieten. Dat was zojuist gebeurd, werd beschreven in deze hoofdstukken. En de Heer zegt: wel, ze hebben vijandelijk gehandeld, ze hebben met boze opzet geprobeerd u, Israël, te verleiden. En dus, Israël, handel vijandelijk met de Midianieten en versla hem. Dat is ook wat uiteindelijk gebeurt, maar dat is in, ook hier in Numeri bedoel ik, dat is in Numeri 31. Moet ik eens even kijken, ja. Nummer 31 is dat. Vanaf vers 1. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: neem de wraak der kinderen Israëls van de Midianieten. Daarna zult gij verzameld worden tot uw volken. Mozes dan sprak tot het volk, zeggende, dat zich mannen uit u ten strijde toerusten, en dat zij tegen de Midianieten zijn om de wraak des Heren te doen aan de Midianieten. We blijven dus gewoon vijanden. En dan staat er, van elke stam onder alle stammen Israël zult gij 1000 ten strijde zenden. En al zo werden geleverd uit de duizenden van Israël 1000 van elke stam. En dat zijn er dan 12.000 toegerusten ten strijde. En Mozes zond hen ten strijde 1000 van elke stam, hen en Pinias, de zoon van Eleazar, de priester, ten strijde met de heilige vaat en de trompetten des geklanks in zijn hand. En het interessante is dan dat we dus vinden dat min of meer op symbolische wijze heel Israël de strijd tegen die Midianieten aangaat. Wel, niet heel Israël is in betrokken, maar omdat dat niet kan, wordt er gewoon uit elke stam 1000 man genomen. Maar die 1000 man, elke groep van 1000 man vertegenwoordigt uiteraard de hele stam waaruit zij genomen zijn. Dus het zijn officieel, en daar gaat het om, de 12 stammen van Israël die gelijkertijd en in gelijke mate de Midianieten bestrijden. En ze doen dat onder leiding van niet de koning. Nee, niet de koning. Ook zelfs niet de hoge priester. Nee. Maar onder leiding van de zoon van de hoge priester. En de hoge priester was op dat moment Eleazar. Want kijk, de eerste hoge priester van Israël was, even de geschiedenis door, is Aaron. De tweede is Eleazar, de derde is deze Pinias. De zoon van Eleazar weer dus. Hè? En het punt is dat Aaron was overleden, dus de hoge priester was Eleazar. Maar de strijd gebeurt onder leiding, uitdrukkelijk niet van de hoge priester, maar onder leiding van de tweede hoge priester. Wij weten allemaal, het zou de koning hebben moeten zijn die de strijd zou leiden. Als in de Bijbel de koning van Israël beschreven wordt, wordt ook gezegd dat die koning de strijd zou moeten aanvoeren. Staat allemaal in de wet. En hier is niet de koning, maar de hoge priester. Sterker nog, niet de hoge priester, maar uitdrukkelijk de tweede, zijn zoon, de erfgenaam, degene die hoge priester zou worden later. En dat is het hele verhaal. Want dat betekent dat deze Pinias, de zoon van de hoge priester, feitelijk een beeld is van een tweede hoge priester, een latere hoge priester, het tweede hoge priesterschap, namelijk dat van de Heer Jezus Christus. De bedoeling is namelijk dat deze zoon van de hoge priester de uitbeelding is van het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Want zo vinden we het altijd. In de dagen namelijk, en dan gaan we meteen weer even snel, hè. In de dagen namelijk dat Aaron nog leefde, waren er dingen die gebeuren moesten. Niet door Aaron de hoge priester, maar door zijn zoon Eleazar. Met name het bekende offer van de rode koe of rode vaas moest gebracht worden, niet door de hoge priester, maar door zijn zoon Eleazar. En daarmee was deze Eleazar als volgende, toekomstige hoge priester, een beeld van het hoge priesterschap van Christus onder het tweede, onder het nieuwe verbond. En zo'nzelfde gebeurtenis vinden we hier, alleen Aaron is al overleden. Hij is begraven in Petra, onthoudt u dat? Ik vergeet het wel eens te zeggen, maar het is leuk om te weten. Begraven in Petra. Maar goed, zijn opvolger was dus Eleazar. En in de dagen van Eleazar was er dus ook iets wat gebeuren moest door de zoon van de hoge priester. Namelijk de Midianieten moesten verslagen worden. En dat gebeurt hier door deze Pinias, die daarmee een type is van het hoge priesterschap van Christus nu. Daar gaat het maar om. De hoge priester van het nieuwe verbond. Want door dat hoge priesterschap wordt de wereld verslagen. Begrijp je me goed? De overwinning op de wereld is niet zozeer door de koning, maar is in de eerste plaats door de hoge priester. Waarom? Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Als de overwinning op de wereld tot stand komt door de koning, betekent het gewoon dat er een eind komt aan het bestaan van die wereld. Dan krijgen we gewoon te maken met het verdwijnen van deze oude schepping en met het tot stand komen of openbaar worden van die nieuwe schepping. Dan is het gebeurd. Maar als wij leren in het Nieuwe Testament dat wij de wereld hebben overwonnen in Christus en door geloof, want door het geloof wordt de wereld overwonnen, staat er, hè, dan is dat natuurlijk volkomen juist, want het staat er, maar het betekent daar niet dat de wereld ophoudt te bestaan. Hij is er namelijk nog wel. Toch hebben we de overwinning daarop. Hoe kan dat? Wel eenvoudig doordat al wat die wereld, Midian dus, ons aandoet en alle invloed die op ons afkomt, die wordt teniet gedaan, of die wordt verwijderd, die wordt teniet gedaan door, niet de koning, maar door onze hoge priester. Het behoort namelijk tot de hoge priestelijke taak van Christus, dat hij zijn gemeente heiligt en reinigt en zonder vlek of rimpel onberispelijk bewaart en aan zijn vader voorstelt en hoe het er allemaal maar staat. Dat is dus een hoge priesterlijke taak. En dat is het verschil dus in de praktijk. Als het door de hoge priester gebeurt, betekent dat ze weliswaar de overwinning hebben, maar dat de vijand wel blijft bestaan. Terwijl als definitief de overwinning behaald wordt door de koning, dan betekent het dat die vijand ophoudt te bestaan, die wordt uitgedelgd. En dat is het verschil. En daarom is het van belang om te zien dat de strijd die gevoerd wordt, niet door Mozes of eventueel Jozua, want die leven natuurlijk ook, maar de strijd wordt gevoerd zelfs niet door de hoge priester zelf, maar door de tweede hoge priester, namelijk Pinhas, namelijk Christus zelf. Daar gaat het om. De hoge priester onder het nieuwe verbond. Nou, wij leven onder het nieuwe verbond en wij hebben een hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is precies waar we gistermorgen mee zijn begonnen, min of meer. Namelijk met de Hebreeënbrief die dat allemaal uitlegt. He? Dus dan ga ik maar weer terug. We zien in ieder geval dat deze Midianieten verslagen moeten worden en dat de Heer de overwinning erop geeft. Maar bovendien zien we dat de overwinning op die Midianieten op nog een bijzondere wijze tot stand komt. Namelijk doordat heel officieel uit elke stam van Israël 1000 man genomen worden en ze worden gesteld onder aanvoering van de zoon van de hoge priester. En ze halen dan de overwinning enzovoorts. Nou, ik ga er maar niet verder op in, want dat doen we als we ooit eens een keer nummer 31 bespreken dan maar. Hè? Dat dan over de Midianieten. Maar de Midianieten waren natuurlijk niet de enige vijanden van Israël. Wij vinden namelijk nog een vijand genoemd, meteen in vers 3 van Richteren 6, waar staat, want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten. Zij genadig, in Numeri vonden we de Midianieten samen met de Moabieten, in de dagen van Biliam. En hier vinden we ook de Midianieten, maar dan samen met de Amalekieten. Ze horen wat bij elkaar, al die volkeren. Ik heb het al eerder gezegd, het is allemaal familie. Want Amalek is de zoon van Esau. Een kleinzoon van Esau, als ik het wel heb. Maar in de Bijbelse terminologie maakt dat dus niks uit. Het is dus ook een familievolk. Maar zij zijn ook vijanden. En de zaak is dat Amalek, de Amalekieten dus, in de schrift uitdrukkelijk een beeld zijn van de natuurlijke mens. Het verschil met de Midianieten is uiteraard niet groot. Tot slot van rekening komen ze hier ook samen. Je hebt hier de Midianieten en de Amalekieten. Ze lopen wat een beetje door elkaar. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. En dan komt er dat Midian staat voor de wereld als zodanig. Niet in eerste plaats mensen, maar gewoon de wereld, de schepping, die al de wereld als zodanig. Ook de dode dingen daarin, zal ik dan maar zeggen. Terwijl Amalek staat voor de oude mens. Ik moet het beter zeggen, de natuurlijke mens. Gewoon de zondaar. Die uiteraard van alles te maken heeft met Midian. Omdat die natuurlijke mens nou eenmaal uit deze wereld genomen is. En uit de stof van deze aarde ook geformeerd is enzovoorts. Hij is dan ook een uitdrukkelijk beeld van de natuurlijke mens. Ik heb het dus niet over uw oude mens, want dat is weer wat anders. Ik heb het gewoon over de natuurlijke mens. Zoals hij geboren wordt. Ik zeg niet eens de ongelovige mens, want dat bedoel ik ook niet. Gewoon de mens zoals hij bij deze wereld hoort. Midian is de wereld als zodanig. En Amalek is de mens die in deze wereld leeft. En het hangt dus erg met elkaar samen. Deze Amalekieten spelen ook een heel belangrijke rol in de Bijbelse geschiedenis. Meer en belangrijker dan de Midianieten, dat in elk geval. Want wij vinden namelijk dat een hele lijn van afstammelingen van Amalek getrokken wordt, zelfs tot in dagen die ook nu nog toekomst zijn. De zaak is dat we niet alleen Amalek vinden als afstammeling van Esau, maar de lijn zet zich voort via Agag, en dus de koning van Amalek, en Haman, een van de afstammelingen daarvan, zet die lijn zich voort naar de toekomst. Want ik ben ervan overtuigd dat het beruchte beest, het beest dus, het eerste beest uit Openbaring 13 bedoel ik, dat het beest inderdaad een afstammeling is, ook rechtstreeks van deze Amalek, eigenlijk van Esau, Amalek, Agag, Haman, de Jodenhater uit de geschiedenis van Esther. En die figuur zal in de toekomst nog optreden. Het is namelijk zo dat de schrift zegt dat God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. U vindt dat in Exodus 17, waar dat gezegd wordt. Niet alleen is er dus een strijd altijd tussen Israël en de Midianieten. Niet alleen is er per definitie vijandschap tussen Israël en de Midianieten, maar ook tussen Israël en Amalek. Er staat namelijk in Exodus 17, vers 16 bedoel ik. Wie zei vers 8? Oh ja, vers 8 staat, toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Inderdaad. Maar in vers 16 staat, en hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Hoe dat ook zij, er wordt aangekondigd dat er gedurende de generaties, in de loop der eeuwen, steeds die strijd zal zijn tussen Israël en Amalek. In de eerste plaats uiteraard letterlijk. Ik zou niet weten waarom het niet letterlijk zou zijn. Want in de Bijbelse geschiedenis vinden we die lijn ook terug. De Amalekieten waren eigenlijk ook de eerste belangrijke tegenstanders van Israël nadat ze uit Egypte verlost waren. U weet hoe het ging. Ze werden verlost uit Egypte. Ze trokken door de Schelfzee. Ze kwamen in de woestijn. En waar kwamen ze daar tegen? Ja, die hele woestijn zat vol met Amalekieten. Zo was het eigenlijk, hè? Termieten, muskieten. Dan kun je dat beter onthouden dus, hè? Amalekieten dus, die waren daar. En ze moesten bestreden worden. En het beeld is dan ook heel, heel eenvoudig. Het is ook niet door mij uitgevonden zo, want het is algemeen bekend. Amalek staat voor de natuurlijke mens. Gewoon de oude mens. Wie het ook is, er wordt uitgebeeld in Amalek. Maar er is een strijd mee van geslacht tot geslacht. Letterlijk in de eerste plaats, omdat die lijn van Amalek inderdaad doorloopt via de geschiedenis. We komen later Agag, de koning der Amalekieten, tegen in de dagen van Saul. Saul die namelijk ook streed tegen de Amalekieten. Dat was de eerste koning van Israël en die had te vechten tegen de Amalekieten. Hij versloeg ze ook. Inclusief Agag, hoewel het wat ingewikkeld was, maar in ieder geval gebeurde het. Maar later blijkt er dan toch nog een Agagiet, minstens één, overgebleven te zijn. Een afstammeling van de koning van de Amalekieten. En die komen we tegen aan het hof bij Ahasveros in de geschiedenis van Esther. En het zal dan ook duidelijk zijn dat de promptstrijd uitbreekt tussen aan de ene kant Haman, de Agagiet en dus de Amalekiet. En aan de andere kant Mordechai en Esther bij de Joden, uiteraard. Het is ook helemaal niet moeilijk om te beseffen dat deze Haman, de Jodenhater, want zo wordt hij steeds genoemd, dat deze Haman, de Jodenhater in de geschiedenis van Esther een voorafschaduwing is van het beest, de grote Jodenhater, die ook in de toekomst nog zal optreden. Ik ben er ook van overtuigd dat de grote machthebber die over de heidense wereld aan de macht zal komen in de niet al te verre toekomst, inderdaad rechtstreeks afstammeling is van Agag. En dus van Amalek en dus van Esau. Maar niettemin een Amalekiet en dus een Agagiet. Die lijn die gaat dus verder. Het eigenaardige is ook dat van Haman in het boek Esther gezegd wordt dat hij afstamt van dat hij de zoon is van Hamadata, als ik het goed heb. Ja, Hamadata, de zoon van Hamadata is dat. Dat is in Esther 3 vers 1 waar dat staat. En Hamadata betekent inderdaad een tweeling. Eigenlijk is dus Haman maar één van een tweeling. De ene kant van die dubbelheid, zal ik maar zeggen. En dat is inderdaad de rol die Amalek in de geschiedenis ook altijd speelt. Het is maar één helft van de waarheid. Het is maar één helft van de wereld. Het is maar één kant. Het is de oude kant, het is de zondige kant, het is de natuurlijke mens. Het gaat om de zienlijke dingen en dat soort dingen meer. Maar het is maar de helft van de waarheid. Nou goed, daar ga ik maar verder niet op in, anders kom ik nog in de geschiedenis van Esther terecht. Maar hoe dat ook zij, de strijd tussen Israël en Amalek, die speelt zich af de hele geschiedenis door. En niet alleen in de letterlijke zin, maar vooral natuurlijk ook in geestelijke zin. Want het is duidelijk dat de eigenlijke strijd die we de hele Bijbel door tegenkomen, is de strijd tussen aan de ene kant de echte, de oprechte Israëliet in de hoge betekenis van het woord, namelijk de gelovigen. Die verwacht zijn zegen van God, hè? Die, weet je wel, Israël, ik heb het gisteren uitgelegd. En aan de andere kant vinden we dan de Amalekiet, die het zelf allemaal moet doen. De natuurlijke mens die naar de wereldse normen redeneert en die leeft uit de eerste beginselen der wereld en het idee heeft dat hij het allemaal zelf moet doen. Enzovoorts. En die daarmee in feite in opstand is tegen God. Dat is Amalek. En die strijd vinden we dus ook van geslacht tot geslacht terug. En het eigenaardige is natuurlijk dat die dingen beide waar zijn en samenkomen in de toekomst. Wanneer die uiteindelijke Amalekiet en Agagiet zal optreden en de strijd zal aanbinden met het echte Israël. En met de vorst van Israël, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. Want dat is wat in de toekomst ook letterlijk hier op aarde zal gebeuren. In de volgende bedeling uiteraard. Wel, wat zal ik meer zeggen over Amalek? Niet zoveel, denk ik. Nee, dat vind ik wel genoeg. Maar ik maak van de gelegenheid gebruik om meteen ook even een andere vijand te noemen, die niet helemaal met name genoemd wordt, maar die wel degelijk wordt aangehaald in vers 4 van Richteren 6. Want daar vinden we genoemd: zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot daar gij komt te Gaza. En ik heb gisteren al even aangehaald, Gaza is een van de steden, een van de 5 steden feitelijk, van de Filistijnen. Zodat we hier zien dat het front gesloten wordt, zijn Midianieten en Amalekieten en komen over het land tot aan Gaza en daar gaat het verder met Filistijnen. Zodat we ze allemaal keurig op een rijtje hebben zitten weer. He? Sommigen denken van niet, maar daar gaat het nou even niet over. Hè? Maar deze vijand die vinden we hier keurig op rij. Want Filistijnen zijn ook altijd de vijand van Israël geweest. Nadat de Amalekieten verslagen waren in de dagen van Saul, bleven nog andere vijanden over waar David zoveel mee te stellen had. Saul ook trouwens, dat waren de Filistijnen. En ook dat hoort uiteraard bij elkaar, vandaar dat we ze hier ook bij elkaar vinden. De Filistijnen zijn feitelijk het beeld van werkelijk onze oude mens. Nogmaals, ter uw geruststelling, veel verschil is er niet. Midianieten, Amalekieten, Filistijnen. Maar als ik verschil moet maken, maar er ligt niet de nadruk op het verschil hoor. Maar als ik verschil moet maken is Midian gewoon de wereld. Amalek is de mens die in de wereld leeft, de natuurlijke mens. En de Filistijn is de oude mens van de gelovigen. Dus Midian is de wereld. Amalek is dat wat in de wereld leeft. En de Filistijn is dat wat, ja, wel uit de wereld komt als het ware, zal ik maar zeggen. Maar het is de oude mens van de gelovigen. Ik hoop dat u begrijpt hoe het in elkaar zit. Misschien is het makkelijk om het uit te leggen. Dat woord Filistijn, dat wordt niet veel vertaald, omdat men het ook niet zo goed schijnt te weten. Maar de Filistijn betekent zoveel als dat hij rolt. Hij wentelt zich in een bad, zegt men dan. Maar de beste vertaling die ik tegenkwam, mijns inziens, is dat men zegt, ja, het is rollen, maar het is meerollen. Het is migreren. Een van de naslagwerken die ik heb over de namen in de Bijbel, zegt dat dan ook. Migrerend. Dat wil zeggen, altijd dwalend. En daarin herken ik de Filistijnen. Want de Filistijnen vinden we in de Bijbel altijd samen met andere volkeren. Ik heb het wel eens vaker gezegd ook, hè. De Filistijnen vinden we altijd samen met de Moabieten, of de Midianieten, of de Amalekieten en al die andere ieten. Juist. Goed, hè? Ja. Wij vinden ze dus altijd bij anderen. Zij zijn nooit alleen. De Filistijnen zijn nooit alleen. En als ze al alleen zijn, dan komt er niet zoveel van terecht. dan treden ze maar incidenteel hier en daar eens op. En dan zijn het er meestal ook niet zoveel. Maar gewoonlijk trekken de Filistijnen op met andere volken. En dat is heel eigenaardig, want dat is, ik heb het niet over onze dagen, ik heb het over de Bijbelse geschiedenis. Daar vinden we dat zo. En dus ze migreren, ze trekken altijd op samen met anderen. Nou, dat is ook de betekenis van het woord Filistijn. Daar gaat het dus om. En zo vinden we ze ook vandaag nog terug, alleen noemen wij ze in Nederland, om een of andere reden die mij ontgaan is, noemen we ze nu ineens Palestijnen. Maar dat is heus volstrekt hetzelfde. Palestijnen. En het eigenaardige is dat wanneer we het hebben over Palestijnen, hebben we het over precies datzelfde volk. Dat kan ook niet missen, want hun gedrag, hun aard is nog steeds precies hetzelfde. Zij hebben niet werkelijk eigen land. Hoewel ze dat claimen, uiteraard, maar ze hebben het niet werkelijk. Zij bevinden zich, ze maken aanspraak op de titel vluchteling. Ze zeggen vluchteling te zijn, dat komt omdat ze geen eigen land hebben. Maar ze bevinden zich te midden van de overige volken. Want we hebben het over de Arabische volken, we hebben het over Jordanië, Libanon, Syrië, Egypte en hoe dat dan allemaal maar heten mag. Want ik weet het niet zo goed allemaal. Maar je kunt ze allemaal wel noemen, maar heb je de Palestijnen nog niet gehad. Want die bevinden zich daaronder. En dat is precies zoals het in de Bijbel ook altijd is. Je hebt Amalekieten, maar er zijn altijd Filistijnen bij. Je hebt Moabieten, er zijn Filistijnen bij. Edomieten, er zijn Filistijnen bij, enzovoorts. Nou, zo is het tot vandaag aan de dag nog steeds. En het laat zich dan ook aanzien dat die hele term Filistijnen dan ook niet zozeer gebruikt wordt voor een volk met een bepaalde afkomst. Want dan zou ik van u wel eens willen weten van wie ze dan eigenlijk afstammen. Niet? Nee, ik weet het ook niet. He? Maar ze zijn daar, maar ze hebben een naam omdat ze als vreemdelingen min of meer meetrekken met wie dan ook maar. Maar altijd vijandig ten opzichte van Israël. Zij zijn niet Edomieten, zij zijn niet Amalekieten enzovoorts. En toch bevinden ze zich daaronder. En dat is het verhaal, want zo ging het in het verleden, zo gaat het in het heden en zo zal het in de toekomst gaan. Maar zo is het ook in geestelijke zin met ons vandaag. Want het probleem is dat zich onder ons ook inderdaad bevinden deze Filistijnen. Die recht uit de wereld komen. Die verbindingen hebben met Amalekieten, Moabieten en hoe ze allemaal maar heten mogen. En ze zijn bij ons. En ze zijn onze vijand. Want het is onze oude mens. Hij migreert met ons mee. Het was eigenlijk niet de bedoeling, het hoort eigenlijk niet zo, maar het gebeurt wel altijd zo. En overal waar wij als gelovigen gaan staan, daar gaat die Filistijn met ons mee. Als wij ons als gelovigen beschouwen als Israël, als wij ons als gelovigen beschouwen als diegenen die waarlijk Jood zijn, omdat ze besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet. U begrijpt dat ik even het verhaal onderbouw. Aan de hand van Romeinen 2. Hè? Wij zijn dus Joden, maar dan in de hoge en geestelijke betekenis van het woord. Wel, als wij ons zo beschouwen, dan dienen we het beseffen dat daar ook altijd een Filistijn met meegaat. Altijd die Filistijnen achter ons aan. De strijd die David had gevoerd. David, het type van Christus zelf, was een strijd tegen de Filistijnen. En zo bleef dat. En die strijd werd toen min of meer beëindigd in de geschiedenis van David. Maar we weten allen dat die strijd er vandaag de dag weer is. En het is ook niet zo moeilijk te veronderstellen dat aan de ene kant die vorst die in de toekomst komen zal, daar hebben we het dan maar even over, hè, dat die vorst die in de toekomst komen zal niet alleen Amalekiet is, maar tegelijkertijd ook Filistijn. Dat kan heel goed, want Amalekiet heeft iets te maken met afstamming, in de letterlijke zin van het woord dus. Maar Filistijn heeft niet zozeer met afstamming te maken, maar heeft te maken met de wijze waarop men zich gedraagt. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er was een meneer die heet E. Smit. Hij woont ergens in Noord-Holland. Die schreef eens een keer een boek over twee naties zullen zich scheiden. En die schreef ronduit dat de Filistijnen zich altijd laf gedragen. Altijd achterbaks, altijd ellebogen, altijd in het geniep enzovoorts. En ik denk dat hij gelijk heeft. Ik ken de man niet zelf persoonlijk, maar goed, we zullen het me verder niet over hebben. Maar inderdaad, zo is het. U ziet, ik ben niet de enige die wel eens de Bijbel bestudeert, zal ik maar zeggen. Er zijn anderen die tot precies gelijke conclusies komen. Los daarvan. Hoe dat ook zij, de Filistijn staat voor de oude natuurlijke mens in de gelovige. Dat is die altijd in het geniep erbij is en er altijd mee meegaat. En dan blijkt er ook altijd een strijd te zijn tegen deze Filistijnen. Het eigenaardige is ook dat de Filistijnen, die hebben 5 steden en dus ook 5 koningen. Het zijn 5 steden die zo genoemd worden. Gaza is altijd de belangrijkste, is de eerste. Daarna hebben we nog Gat, en Asdod, Ascalon en Ekron. Dat zijn de plaatsen, de steden der Filistijnen. En sommige daarvan worden zelfs tot in het Nieuwe Testament nog aangehaald, ook omdat ze daar een rol spelen. Maar daar ga ik het niet over hebben verder. Ze worden gekenmerkt door 5 steden, 5 koningen. En u weet waar een 5 voor staat. Voor die verborgen dingen. Voor die niet zienlijke dingen, maar ze zijn er wel. Meestal in een positieve betekenis in de Bijbel, maar soms ook in een negatieve betekenis. En in dit geval is die betekenis negatief. Het is die Filistijn die in het geniep en in het verborgene meegaat. Het zijn de steden en dus de 5 koningen der Filistijnen die verslagen zouden moeten worden, zoals het ook in de schrift uitgebreid wordt aangehaald. Ook in de Richteren speelt het nog een rol, want het was Simson die in de tijd de poortdeur dus trok uit Gaza. En hij bracht de deur over naar Hebron. Dat is ook zo'n leuke bezigheid. Nou, vermoeiend als je het mij vraagt. Maar goed, Simson kon dat beter dan ik. Er was ook zoiets mee. Opende de poort van Gaza. Had dus met de Filistijnen te maken. Maar hoe het ook zij, Filistijnen staan dan voor de oude mens en de kracht van de oude mens ook nog in de gelovigen. Dat zijn dus de vijanden, maar een van de belangrijkste vijanden moet ik nog noemen. Er staat namelijk in vers 3 van Richteren 6, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. Letterlijk staat er de zonen van Kedem, maar die kennen wij niet. Dus de vertalers vertalen Kedem en zeggen dat betekent oosten en dus zijn het die van het oosten. Letterlijk eigenlijk de zonen van het oosten. Wij weten daarmee niet precies wat het is, maar dat Kedem, wat hier vertaald is met oosten, betekent niet alleen oosten, maar betekent ook oorsprong. Dat wat er eerder was. Soms wordt ook vertaald met voor, in de zin van eerder. Het heeft dus altijd met iets ouds te maken. En er wordt dus verder niet bij gezegd wie het is, maar wij moeten het concluderen uit vers 10. Wie diegenen zijn die van het oosten kwamen. Kijk, even tussen haakjes. Ik weet niet of je de kaart van Israël in gedachten voor u kunt nemen, maar aan de westkant van Israël zijn geen vijanden. Daar heb je de zee. Dus dat betekent zo ongeveer dat alle vijanden van Israël uit het oosten komen. Dat kan niet anders, hè. En als er dus staat die van het oosten, ja, dan kan dat van alles zijn. Dat maakt dus niet zoveel uit, we hebben de vrije keus. De vraag is, wie zijn het nou eigenlijk? En dan krijgen we het antwoord in vers 10, want daar vinden we dat de Heer rechtstreeks spreekt, via een man, een profeet, tot Israël en zegt, ik ben de Heer uw God, vrees de goden der Amorieten niet. Terwijl het hier ging om Midianieten, Amalekieten en eventueel Filistijnen. Maar de Heer zegt, vrees de goden der Amorieten niet. In plaats daarvan. En dan is dus de vraag, wie zijn die Amorieten? Wel, de Heer zegt, Amorieten, dat zijn diegenen van wie jullie het land hebben overgenomen. Amorieten, in welker land gij woont. Dat betekent dus dat vroeger, voordat Israël in het land woonde, woonden daar Amorieten. Maar het waren Kanaanieten. Of niet? Gibeonieten en nog wat Ieten, hè? Ja, er woonden van alles, maar Amorieten, is dat, nou ja, hier staat het, is zo, waren de goden der Amorieten. Het punt is namelijk dat deze volkeren waar het hier over gaat in ieder geval allemaal onder invloed stonden van de Amorieten en ook de goden der Amorieten hadden. Dat is belangrijk om te onthouden. En verder is het zo dat de Heer niet spreekt over Midianieten, Amalekieten, Filistijnen, maar de Heer spreekt over Amorieten. Daarmee vat hij hen alle samen, maar daarmee wordt ook feitelijk aangegeven wat de werkelijke achtergrond, wat de werkelijke oorzaak is van die vijandigheid van al deze volkeren. Het vindt zijn oorsprong namelijk bij de Amorieten en in de goden van de Amorieten. En de vraag is dus, wie zijn de Amorieten? En dan Moet ik zeggen, nou letterlijk leefden ze inderdaad zo'n beetje oostelijk, noordoostelijk van, nou sorry, noordoostelijk zo'n beetje van Israël. Maar dat is de letterlijke betekenis. Maar meer geestelijk is het zo dat Amorieten komt van Amar en Amar betekent spreken. Amorieten zijn dus degene die spreken. Men vertaalt het ook met sprekers. Amorieten is, of betekent, sprekers, een volk van sprekers. Zij zijn in ieder geval afstammelingen van Cham. U vindt dat in Genesis 10, vers 16. Maar ik zoek het niet met u op. Maar daar blijkt dat. En verder is het zo dat van de Amorieten gezegd wordt in Genesis 15, vers 16. Dat ze door Israël zouden geoordeeld worden. Genesis 15, vers 16. En het wordt ook aangehaald weer in Genesis 48, vers 22. Maar het punt is gewoon dat deze Amorieten zijn sprekers, of beter nog, de goden der Amorieten zijn uiteraard sprekers. En wie zijn die lui die altijd spreken? Dat is heel gemakkelijk. Dat zijn overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dat zijn de Amorieten. Waar haalt, iets anders, waar haalt de mens zijn wijsheid vandaan? Waar komt zijn inspiratie, let op spirit, geest, waar komt zijn begeestering vandaan? Wie fluistert die mens al die dingen in? Hoe komt het dat de ontwikkelingen in de wereld, en ook in de wereldgeschiedenis, altijd overal gelijk opgaan? Ik bedoel dit, hoe komt het dat het allemaal zo mooi in elkaar, nou mooi, maar hoe komt het dat het allemaal in elkaar grijpt? Zou het soms één plan kunnen zijn? Dat is de titel van een boek trouwens. Daarom schiet het me te binnen. En het gaat hierover namelijk. Zou het soms een plan kunnen zijn? Wel niet Gods plan uiteraard, maar zou het misschien een plan kunnen... Wiens plan dan? Dat van de grote tegenstander dus, van Satan. Hij is degene die een plan maakt en ook uitwerkt... en die ook kans ziet om dat plan uit te laten werken door de levende mens... Dat is de levende mensheid. Dat betekent in elk geval dat het waar is wat de schrift zegt. Dat Satan de god deze eeuw is. En dat Satan de overste deze wereld is. Dat is niet maar een titel. Maar dat is ook de vaststelling van een zeer praktisch feit. Het is ook bekend ook. Het is ook gewoon niet maar een gissing van mij. Maar het is een vaststaand feit. Men haalt het uit de inspiratie door deze demonen. Door de goden, ja. Het probleem is alleen dat ons geleerd wordt dat er geen goden bestaan behalve één. En dat is een beetje een misverstand. Wij erkennen geen goden behalve één. Maar ze bestaan wel. Wat ons betreft herkennen we er maar één, maar er zijn er meer. In ieder geval is Satan de god deze eeuw, dus zodat we er dan al twee hebben. En verder is het zo dat er heel wat figuren zijn, heel wat wezens zijn... die in de loop der eeuwen tot vandaag aan de dag als goden worden aanbeden. En dat is niet voor niks, want in vele gevallen, lang niet in alle... maar in vele gevallen is het zo dat die goden ook daadwerkelijk zich bekend maken... of althans iets bekend maken aan de mens. Zij missen de kracht van het woord. Zij missen de scheppende kracht van het woord... Daarom worden ze stomme afgoden genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal nooit wat zeggen. Want ze weten de mens wel degelijk te leiden. Dat blijkt wel, want de meerderheid van de mensheid is altijd geweest onder de macht van die geesten. Boze geesten heette dat in de Bijbel. Ook wel genoemd demonen. En dan hebben we het nog over de laagste soort eigenlijk. Maar het is een duidelijke zaak dat in het verleden, maar ook in het heden, de mens nog steeds luistert naar deze demonen. Soms in een echt erg geestelijke manier, dat wil zeggen, men is het zich niet bewust. Maar in vele gevallen gebeurt dat heel bewust. En het is zelfs zonder meer zo, dat bijvoorbeeld die verdovende middelen, die we vandaag allemaal zo goed kennen, zal ik dat maar zeggen. Die worden al sinds mensenheugenis gebruikt. Om de mens geschikt te maken, om te luisteren naar geesten. Letterlijk zo. Vraag me niet of het in het lichaam of uit het lichaam geschiet, want dat weet ik allemaal niet. Dat doet er ook niet toe. Maar men hoort ze dan wel. Men maakt via verdovende middelen de connectie los met zijn eigen lichaam, en met het vlees, waarna men de oren en de ogen, en misschien zelfs de neus, weet je veel, open heeft staan voor deze geesten. Dat is het verhaal. Ja, wij zijn niet, als westerlingen niet geneigd dat te geloven. Maar ja, dat vraag ik ook niet. Het is gewoon een feit. Zie. zal u gedacht zijn van een verhaal over dit soort zaken ik gehoord heb in de tijd in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld. En onder andere volken zijn deze dingen meer regel dan uitzondering. Men doet dat gewoon. Men ziet er ook geen kwaad in, men is misschien bewust van die geesten om zich heen. En die geesten maken inderdaad gebruik van mensen voor de uitvoering van hun plannen. Waar komt de klassieke kennis van de mensheid vandaan? Waar komt die oude kennis vandaan van de Egyptenaren, van de Assyriërs, de Babyloniërs enzovoorts? Want er zijn maar twee bronnen. En ze lopen een beetje door elkaar. De ene bron is dat God zelf zich bekendgemaakt heeft aan de oorspronkelijke mens. Aan Adam, Seth, Enos enzovoorts. Dus een van de oorspronkelijke bronnen is het woord van God, al of niet opgeschreven, want het doet er verder niks toe. En de andere bron is gewoon die van de demonen. Dat is ook een bekend feit ook. Ik ga dat maar even verder. Een andere keer doe ik dat weer. Zal ik dat wel eens verder uitleggen hoe dat dan zit, maar nu maar niet. Maar hoe dan ook, het is een bekend gegeven dat heel wat dingen die vanuit de klassieken aan ons worden overgeleverd, gewoon een oorsprong vinden bij de orakels en bij de priesters van Egypte en noem maar op. Nou, dat komt gewoon bij demonen vandaan, die soms de waarheid zeggen, maar in het algemeen natuurlijk de leugen dienen. Nou, dat is net met mensen dus. Ja, het is niks moeilijks om aan te begrijpen, hè. Mensen spreken soms de waarheid, maar in het algemeen dienen zij de leugen. Dat is toch zo? Staat in de Bijbel, dus dat moet zo wezen, hè. Daar zullen we het verder niet over hebben, maar waar het om gaat is dus dat deze Amorieten de uitbeelding zijn, niet van de wereld, niet van de mensheid, niet van de oude mens, maar van die macht die daarachter zit, de geestelijke macht, waaruit de inspiratie van deze wereld komt. Dat zijn Amorieten. En ze worden genoemd die van het oosten kwamen in vers 3. Tenminste, ik geloof dat het hetzelfde is als de Amorieten in vers 10. Ze worden genoemd die van het oosten, die van de oorsprong komen. Want inderdaad, zij zijn de meer oorspronkelijke macht over de wereld en over de volkeren. Er zit weer wat moeilijk in elkaar. Het schijnt dat ik het elk jaar om deze tijd hier moet staan te vertellen. De zaak is namelijk dat de wereld die wij kennen is niet de oorspronkelijke wereld. Want de oorspronkelijke wereld werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning van de afgrond. Zo staat het ongeveer in Genesis 1 vers 2. En de wereld waarin wij leven is een wereld die in zekere zin en tot op zekere hoogte hersteld is. En waarin God zijn heilsplan van die 7 jaren uit vers 1 van Richteren 6, weet u nog, aan het volvoeren is. Want daarvoor zat nog wat anders. En wat daarvoor zat, was inderdaad een wereld die ooit door God geschapen was in de beginnen, maar die in de macht van de zonde terechtgekomen is enzovoorts. En waarin in ieder geval de macht van Satan actief was, waarin de macht van de afgrond, de macht der duisternis actief was, zoals we dat dan ook tegenkomen in Genesis 1 vers 2 en 3 enzovoorts. En de zaak is dan dat deze geesten, deze boosheden in de lucht inderdaad afkomstig zijn nog uit de wereld van voor Adam. Ze zijn ouder dan de mensheid die wij kennen. Ze zijn ouder dan de Adamieten, bedoel ik. Ze zijn ouder dan de mens, ouder dan Adam. Zij komen dus inderdaad uit het oosten, maar dan oosten in de betekenis van zij komen uit de oorsprong. De oorspronkelijke wezens die in deze wereld waren, kennen wij in ieder geval als de macht der lucht. Of beter, laat ik het correcter andersom zeggen. De macht der lucht wordt wel degelijk gevormd door wezens die ouder zijn dan Adam. Ze zijn dus ook meer oorspronkelijk dan Adam. En ze hebben in de praktijk ook een grotere macht dan Adam en zijn afstammelingen. Zodat de macht der Amorieten door God ook inderdaad hoger wordt aangeslagen hier dan de macht der Midianieten en de Amalekieten en de Filistijnen. Want die macht van de Amorieten komt tot uitdrukking via Midianieten, Amalekieten en Filistijnen. Maar de werkelijke macht is die van de Amorieten. En terwijl Israël te maken had met Midianieten, Amalekieten en Filistijnen, zei de Heer, wel, vrees de goden der Amorieten niet, want dat zijn ze werkelijk. Want we hebben dan weliswaar die vijandige wereld om ons heen met zijn strijd in de vorm van de Midianieten. We hebben weliswaar die oude mens, de natuurlijke mens, om ons heen. De wereld, de mensheid in de vorm van de Amalekieten. We hebben ook onze oude mensen, de Filistijnen. Maar daar staan we wel vijandig tegenover als gelovigen. Er is een strijd tussen. Maar zegt de schrift, en dan ben ik ineens in Efeze. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. En Midian niet, namelijk in de Filistijnen, staat allemaal toch voor vlees en bloed. Beetje ruim genomen, maar niettemin voor dingen die deel uitmaken van deze oude wereld. De wereld waarin wij leven. Maar die Amorieten, dat is niet vlees en bloed, maar we hebben te strijden namelijk niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de boosheden, tegen de geestelijke machten in de lucht, staat er. Nou, dat zijn nou die Amorieten. En de werkelijke strijd is niet een strijd tegen al die zichtbare dingen om ons heen. Het heeft dus ook inderdaad geen zin om die dingen te verbranden enzovoorts. Het heeft dus geen zin, want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Ongeacht hoe dat eruit ziet. Maar goed, het is toch duidelijk, dacht ik, hè? Als het ooit duidelijk is, dan moet het nou duidelijk zijn. Nou goed. Maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen die influisteringen die van een heel andere kant komen, van gene zijde, van het oosten, van die oorsprong. Maar die macht is ook verantwoordelijk voor de val van deze oude wereld. En daar dienen wij dus niet naar te luisteren. Dat is het hele verhaal. En daarover zal God de overwinning geven. Het is eigenaardig, ik sprak er straks over de 5 koningen, 5 steden van de Filistijnen. Maar de Amorieten hadden ook steeds 5 koningen. De 5 koningen der Amorieten. En u ziet hoe dicht het dus bij elkaar ligt. Het betekent weer dat het gaat om verborgen machten, verborgen krachten die in deze wereld werkzaam zijn via die Amorieten, via die 5 verborgen koningen. Dat is de zaak en de overwinning wordt daarop gegeven, daar gaat het om. En daar hebben we met alle vijandelijke machten eigenlijk wel mee gedoemd. Daar komt het op neer en verder zou ik er maar niks over zeggen. Er staat dus, vrees in vers 10, vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont. Want waarom zou men die Amorieten vrezen? Wel, omdat men in hun land woont. We hebben het vaak genoeg gezegd. Adam werd gezet in een vijandige wereld. En hij werd gezet in het land. Ik weet niet waar het was, dat doet er ook niet toe. Maar hij werd gezet in het land der Amorieten. En ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Want Amorieten letterlijk waren er niet. Maar in de overdrachtelijke zin waren ze er al wel uiteraard. Dus een vijandige wereld. En ook tot hem zou gezegd kunnen worden, vrees niet voor die Amorieten in welk land gij woont. En zo is het met ons ook. We wonen in een wereld die geregeerd wordt door de God deze wereld, de God deze eeuw, Satan zelf, de overste deze wereld. Maar niettemin hoeven wij hem niet te vrezen. Wij wonen weliswaar in zijn land, maar wanneer wij de stem des Heren gehoorzaam zijn, vers 10, of wanneer we doen wat goed is in de ogen des Heren, vers 1, kortom, wanneer wij leven uit het geloof, hebben wij deze Amorieten helemaal niet te vrezen. Dat is het hele verhaal. Dus mag dan erg zijn, al die vijanden om ons heen. Je wordt er soms wat een beetje kippenvel van, zo al dat spul. Hè. Maar je hoeft je er niks van aan te trekken, want wij leven in de overwinning. Dat is wat God zegt. Wat wij zien is de vijand. Als wij heel goed kijken zien we zelfs die onzienlijke vijand. Bij wijze van spreken dan. Dan komen we tot het bewustzijn dat die onzienlijke vijand er is. Dat maakt ons alleen nog maar machtelozer. Want Amalekieten, Midianieten en Filistijnen kun je nog gewoon tegen vechten. Maar Amorieten in deze betekenis dus, daar valt niet tegen te vechten. Hoe vecht je tegen geestelijke boosheden? Huh? Handen omhoog of ik schiet. Nou, schiet je dwars doorheen, dat maakt niks uit, hè. Gewoon dat je zilveren kogels moet hebben, dan is het niet, heb ik mijn lijst laten vallen. Is dat niet zo? Nou, daar hebben we het dan nog wel eens over. Jullie weten meer dan je weten mag, dat zie ik al wel. Goed. Maar daar hebben we het nog eens een keer over die zilveren kogels. En hoe dat ook zij, de Heer zegt, je moet mijn stem gehoorzamen en dan heb je de overwinning, dan valt er niet te vrezen. En dat is de manier waarop nu de overwinning op al deze vijanden wordt aangekondigd. Daar staat in vers 7, het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heer riepen ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heer een man, wiens naam wij niet weten. En wiens verschijning wij ook eigenlijk nauwelijks kunnen verklaren, want waarom moet eerst die man komen als later toch de Heer zelf komt? Want kijk maar eens, er staat zo zond de Heer een man die een profeet was. Even kijken. Ja, dat staat keurig vertaald deze keer. De beste vertaling die ik ooit gezien heb. Een man die een profeet was, zond hij tot de zonen Israëls in vers 8. En die zeiden door hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, de naam van die man weten we niet, maar we weten de naam van degene die hem zond. Dat is Jehovah uiteraard. Alzo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen opkomen, want dader is hij de God van Israël, omdat hij aan Israël die verlossing gegeven heeft. Ik heb u uit de slavernij, uit het diensthuis uitgevoerd en ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren, van de hand van allen die u drukten, of verdrukten eigenlijk. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven, het land van de Amorieten blijkt dat te zijn hoor. Want er staat in vers 10, en ik zeide tot jullie, ik ben Jehovah uw God, vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Dat was wat die man, die een profeet was, zei. Hij wees Israël op haar eigen tekortkomingen, op haar eigen ongeloof, want dat is het. Gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, wil zeggen, gij hebt mijn stem niet geloofd. Ik kan niet elke keer uitleggen dat gehoorzamen hetzelfde is als geloven. Het is volkomen identiek, hè? Het is hetzelfde. Gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, wil zeggen, gij hebt mijn stem niet geloofd. Dat is wat die man die een profeet was kwam zeggen. En de rest van het woord wordt gebracht niet door deze man, maar door engel des Heren, staat er. Vers 11. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik. Dan krijgen we eens een hele opsomming van details. Erg interessant overigens. Hij zette zich onder de eik. Het allemaal bijgeloof, zoals sommige christenen zeggen. Want wij leren dat de Batavieren, onze voorouders, uitvinders van de fietsen. Ja. Goed. Nou, die kwamen ook altijd samen onder een eik. Spraken recht onder een eik. En het was hun bijgeloof. Toen kwam Bonifacius en die hakte de eik om. Waarna enige Friezen kwamen, die hakte Bonifacius om. Zo was het ook. Ongeveer. Ik hoop dat het lang genoeg geleden is nu om erom te kunnen lachen. Ik zie, er zijn een Friezen in de zaal. Goed. Maar hoe dat ook zij, zo ging dat. Hij hakte de eik om, geloof ik. Heb ik tenminste op school geleerd. Of echt waar is, weet ik niet, maar het zal wel. Men zegt dat is bijgeloof en het zal het misschien ook wel geweest zijn. Maar niettemin vinden we hier de Heer zelf, want dat is hij, daar hebben we het later nog wel over. En die gaat ook onder de eik, verschijnt ook onder de eik, zodat je ziet dat het een goed soort gebruik is. Onder de eik, net als Abraham trouwens. Die weigerde ergens anders te wonen dan onder de eiken. Hè? Maar goed, ik zette zich onder de eik die te over is, welke aan Joos de Abi-Ezri toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. En dan begint het verhaal. Dat wil zeggen, dan begint de roeping van Gideon om Israël te verlossen van alle vijanden. En met name dan van de Midianieten. En de Amorieten en de Filistijnen, en dat doet er verder niet toe. Daar gaat het om. En het eigenaardige is dat de aankondiging daarvan in tweeën uiteenvalt. We vinden eerst de verschijning van een onbenoemde man die Israël wijst op haar eigen ongeloof. En dat punt, dan is het punt. En dan verschijnt een andere man die wij kennen, namelijk de engel, namelijk de Heer zelf, want dat is het. En die komt niet met een slechte boodschap, maar met, of niet een droevige boodschap van ongeloof, maar komt met een blijde boodschap. Want de Heer komt aankondigen dat Gideon, met de zijne, maar dat Gideon als één man, vers 16, Israël zal verlossen van de Midianieten. En dat is het verhaal. Waarna wij even kort, dus nu even ingaan op dat verschijnsel dat er eerst een onbenoemde profeet komt en daarna de engel des Heeren zelf. Dat had u al kunnen weten. He? Want ja, we hebben het al gehad over twee. En de eerste verdwijnt en die tweede die komt daarvoor in de plaats. He? Je had eerst Aaron en toen Eleazar. Of je had eerst Eleazar en toen Pinias. Of je had eerst Aaron en toen Christus. Ja, of je hebt eerst, onder het oude verbond dus, je hebt eerst Jezus en dan Christus. Je hebt eerst Jezus, die het volk inderdaad wijst op haar tekortkomingen. Want dat is zonder meer zo, daarom waren ze zo kwaad op hem. Zie je, omdat de tekortkomingen van Israël, het ongeloof van Israël feitelijk aan de kaak werd gesteld. En daarna hebben we, onder het nieuwe verbond uiteraard, de Christus en de blijde boodschap. Is dan ook niet de boodschap dat de mens ongelovig is, maar de blijde boodschap is dat door geloof men verlost wordt van de vijand. Met andere woorden, de man die hier eerst verschijnt, de onbenoemde profeet, is uitdrukkelijk een type van de Heere Jezus zelf. De profeet door wie God in laatste instantie zou spreken. De Heere Jezus zelf, die het woord van God is. En die inderdaad is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, enzovoorts. Maar vervolgens vinden wij de engel, oftewel de Heer zelf, die opstaat uit de dood, die nieuw leven en een nieuw verbond in werking stelt. En daarom leven en dus verlossing en bevrijding geeft aan een ieder die in geloof tot hem komt. En dat is de rest van het verhaal. Want tot nog toe zaten we nog maar in de inleiding. Hè? Het is deze man, die profeet, die plaats moet maken voor een ander, de definitieve boodschapper van de verlossing. Het is opvallend, maar daar komen we vanavond wel op terug. Het is opvallend dat in veel omstandigheden waar zo duidelijk een type van de verlosser verschijnt, dat daar eerst altijd verschijnt de engel des Heren. Of een engel des Heren, of hoe je dan maar genoemd mag worden, daar hebben we het nog wel eens over. Maar dat vind je bij Mozes, je vindt het bij Jozua enzovoort. Je vindt het bij Simpson, de richter komt het ook dus nog wel een paar keer voor. Altijd de verschijning van de engel des Heren, eigenlijk een verschijning van Christus zelf, waarna hij zijn taak als het ware overdraagt op iemand die een type van hem is. Het zij Simpson, het zij Gideon, het zij Jozua en noem maar op. Maar daarover hebben we het later. De zaak is dan dat deze verlossing die hier aangekondigd wordt aan Gideon, die hier genoemd wordt een strijdbare held. Nou ja, hij moest met een fakkel zwaaien en een kruikenpot gooien. Maar niettemin was hij een strijdbare held. Wel, deze verlossing wordt aangekondigd niet door de profeet, de onbenoemde, maar door de engel des Heren zelf, die de uitbeelding is van de opgewekte Christus. En dat is waar het allemaal om gaat. Al deze beelden die hierbij genoemd worden, ook de eik, ook Ofra, ook de tarwe, ook de wijnpers, al die details die in vers 11 genoemd worden, in verband met de engel des Heren, al die details hebben allemaal dezelfde betekenis. Zeg gemakkelijk, ze hebben allemaal dezelfde betekenis. Mis je de ene, dan vind je altijd de andere nog. De betekenis is altijd die van leven uit de dood. Nou, daar gaat het om. Dat is wat God geeft. U moet goed begrijpen dat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gesproken wordt over dat de oogst van het land, het voedsel dus voor het volk, wordt weggenomen. Israël heeft niet te leven. Ze kwamen als sprinkhanen, die vijanden. Het is net als in het eerste hoofdstuk van Joël, waar de sprinkhanen kwamen. Ze lieten op het land niks staan. Men had niks meer om van te leven. Er was geen voedsel meer. En zo was het met deze vijanden. En dan komt de engel des Heren. En dan blijkt er toch voedsel te zijn. Dan blijkt er wijn te zijn. Dan blijkt er tarwe te zijn. Enzovoorts. Want er wordt leven gegeven. En daar gaat het om. Het is niet alleen maar die vijandigheid. Niet alleen dat die vijand zo lastig is. Maar gaat erom dat het een strijd is tussen dood aan de ene kant en leven aan de andere kant. Dood is dat wat tot ons komt via die oude schepping. Via de Amorieten. Overdrachtelijk gesproken. Via de oude mens, via de natuurlijke mens. En het is God die via de opstanding van Christus leven geeft aan een ieder die het blieft. En ik blief nogal wat. Hè? Ja. En geeft leven aan een ieder die dat van hem wenst te ontvangen. En toen Jacob Israël werd en zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, bestond de zegen uiteraard in de eerste plaats uit leven. Daar gaat het om. En dat blijft de hele Bijbel door zo. En leven, wel, leven wordt het meest eenvoudig uitgebeeld in de vorm van een maaltijd. Dat komt ook hier aan de orde. Hier is ook prompt in hetzelfde hoofdstuk nog sprake van een maaltijd die de engel des Heren en Gideon samen delen, waaraan ze beiden deel hebben. Maar het drukt uit de gemeenschap die er is tussen de Heer en Gideon. Het drukt dus ook uit de gemeenschap tussen de Heer en de gelovigen. En het eigenaardig is dat van alle zienlijke dingen die er ooit geweest zijn en die ooit in de schrift werden ingesteld, hebben we maar heel weinig over, maar we hebben ze nog wel. En ze zijn beide, want het zijn er twee, ze zijn beide de uitbeelding van leven. We hebben aan de ene kant namelijk het zienlijke beeld van de doop, hetgeen een uitbeelding is van dood en opstanding, maar daar ga ik verder niet over spreken. En aan de andere kant hebben we het beeld van brood en wijn, het avondmaal, of hoe we dat maar noemen, de tafel des heren, brood en beker. Wel, dat beeld drukt precies hetzelfde uit. Want hoe je dat ook keert of wendt en hoe lang je er ook over doorzeurt, soms, hè, brood en wijn zijn gewoon een maaltijd en, en die wijn is niet giftige wijn, zoals de Grieken hadden uitgevonden voor alle wijzen. Hè. Maar het is leven. Ja, dus het beeld van eeuwen, dat is wat de Heer ons geeft. Een maaltijd, brood en wijn. Wel, het is een symbolische maaltijd uiteraard, want het is niet het onderhoud van het vlees uiteraard. Hè. Er zijn weer andere dingen voor, maar het is een symbolische maaltijd, omdat het de uitbeelding is van dat God onze geest, onze nieuwe mens onderhoudt. Ongezuurd, vrij van de zonde en met geestelijke en eeuwige kenmerken in zich, zoals het ook in de wijn het geval is. En daarom, hoe je dat ook draait en waar je ook in de Bijbel leest, overal krijgen we te maken met dezelfde boodschap. De boodschap namelijk dat er leven en dus definitieve verlossing en bevrijding, een uitleiding uit Egypte en hoe het maar heten mag, is in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En dat werk bestaat uit niks anders dan dood en opstanding. We zingen het ook, we hebben het al gezongen vanmorgen, over het lam en het bloed en de kracht in het bloed van het lam. En begrijp je me goed, dat gaat over het leven wat er is in Christus. Een leven wat eens gegeven werd in de dood, maar wat zo krachtig bleek te zijn dat het uit de dood opstond. Het is dat leven wat wij hebben ontvangen. Het is dat bloed wat wij drinken. Nou ja, zo staat het in Johannes. Het is dat bloed wat wij drinken, het is dat lichaam, dat vlees wat wij eten, uitgebeeld in respectievelijk de wijn en het brood wat we ook nu deze morgen, dus de eerste dag der week zeg ik dan maar, voor ons hebben. Het is goed om daarbij stil te staan, bij het leven wat hij ons geeft. Leven in overvloed, eeuwig leven, leven op een hoger niveau dan het oude. Het is een leven wat niet staat te midden van de vijand en belaagd door de vijand, maar eigenlijk is het zo dat het een leven is wat ver boven het bestaan van die vijand uitreist. En als in de toekomst de hele vijand vernietigd wordt en de hele oude schepping, dan blijkt dat eeuwig leven op een hoger niveau te staan. Onaantastbaar, omdat het vast ligt in de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, de Vorst des levens. Wel, we hebben deze tekenen vanmorgen in ons midden. Ik weet dat sommigen misschien wat aarzeling hebben om daaraan deel te nemen. Wel, die aarzeling hoeft u niet te hebben. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan hebt u deel aan zijn leven, hebt u deel aan zijn lichaam, hebt u deel aan zijn bloed. En dan hebt u dus ook het recht, dan zeg ik het nog netjes, heb u ook het recht om deel te nemen aan deze symbolische maaltijd. Om te eten van het brood en te drinken van de wijn, om daarmee uw verbondenheid met de levende Christus te belijden. En elke gelovige wordt daartoe uiteraard niet door mij, maar door de Heer zelf uitgenodigd. Dat is al wat ik ervan zeggen wilde. En ik stel voor dat we meteen danken voor dat wat de Heer ons in brood en wijn gegeven heeft. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij met zoveel vrijmoedigheid tot u mogen gaan en ook mogen komen tot de maaltijd die u ons bereid hebt. We danken u dat we uit uw woord steeds opnieuw bepaald worden bij de verlossing die u ons gegeven hebt van de vijand. Dat u ons hebt uitgeleid uit de wereld, uit het diensthuis, uit de duisternis en gebracht hebt tot uw wonderbaar licht en tot uw leven, tot Christus zelf. En we danken u dat u ook de zichtbare beelden van de levende Christus in ons midden mogen hebben, ook op deze morgen. We danken u dat we mogen beseffen, deel te hebben aan zijn opstanding, deel te hebben aan zijn erfenis en mogen weten ook verbonden te zijn met hem die gezeten is op de troon aan uw rechterhand. Vader, we hebben reden om uw naam te prijzen, want we weten hoezeer wij zelf tekort schieten, hoezeer wij zelf van nature zondaren zijn en overgegeven waren aan de macht van de duisternis. Maar we danken u dat u ook gesproken hebt en dat uw woord, de evangelie van Christus, kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En wij mogen het belijden, Vader, op deze morgen, dat wij u geloven op uw woord. Dat wij ons vertrouwen op u gesteld hebben. Dat wij onze zegeningen slechts van u verwachten. En dat we daarom ook komen tot deze maaltijd die u ons bereid hebt. Wij danken u, Vader, voor het leven van het lam. wat gestorven is, wat geslacht was, maar wat staat als de leeuw uit de stam van Juda en aan wie ook de macht en het recht en de waardigheid gegeven is om de zegel van het boek te openen en de rechten over deze wereld tot zich te nemen. Wij danken u, Vader, dat we met hem verbonden zijn. We loven uw naam, dat we mogen leven uit dat leven wat u ons in overvloed geschonken hebt en ook geeft voor nu en voor altijd. Wij danken u voor het verzoeningswerk wat u tot stand gebracht hebt. We danken u dat u de prijs betaald hebt, dat u uw zoon, uw enige, geofferd hebt ten behoeve van ons die zondaren waren en toen wij nog zondaren waren. Maar we danken u dat we nou mogen weten verlost te zijn door zijn leven en gerechtvaardigd te zijn in hem die uit de dood opstond en aan uw rechterhand zit. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom van uw genade die wij ook dagelijks mogen overdenken, die we mogen bespreken met elkaar en waaruit we ook mogen leven. Amen.